In Lucas hoofdstuk 21 waren wij vorige keer nog terecht bij wat algemeen bekend staat als de reden over de laatste dingen. Of eventueel als de tweede bergreden. Ik zei het dan dat het op een andere berg was dan de eerste. Maar de reden over dingen in verband met de wederkomst van Christus, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En ik heb het best gedaan om u te laten zien dat de inhoud van de uiteenzetting in het algemeen overeenkomt met die van Matthäus, waar het verslag veel uitgebreider is. Maar dat het toch een belangrijk verschil is dat ons vooral niet mag ontgaan. Namelijk dat in Matthäus sprake is van de verwoesting van Jeruzalem vanwege de grote verdrukking enzovoorts. Maar dat hier in Lucas sprake is van de verwoesting van Jeruzalem die veel eerder zou plaatsvinden. En dat is niet vanwege de grote verdrukking, maar wel vanwege dagen der wraak. Want sinds de dagen die hier in Lucas beschreven worden, om zo te zeggen, sinds de dagen van de Heer Jezus, hebben wij enerzijds van doen met de verwoesting van Jeruzalem, zoals die officieel heeft plaatsgevonden in het jaar 70 van onze jaartelling. Ik sta er niet voor in dat dat klopt, maar het is in ieder geval gebeurd. En beschreven, niet in de Bijbel, maar door Flavius Josephus. En anderzijds hebben wij te maken met de verwoesting van Jeruzalem die nog toekomst is. En die twee dingen zal men niet door elkaar halen. Ik heb er ook uitdrukkelijk op gewezen dat weliswaar in mijn Bijbel boven hoofdstuk 21 vers 20 staat de grote verdrukking. Maar dat is apert onjuist. Dat is het nou juist, gaat helemaal niet over de grote verdrukking. Dat is wel het geval in Matthäus 24, onder verwijzing naar Daniël. En in het bijzonder naar Daniël, 10 vers 1 geloof ik. Hè? Over te die dagen zal Michael opstaan, die grote vorst, enzovoort. Als er dagen van verdrukking zullen zijn, hoedanige niet geweest zijn van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Dat is de grote verdrukking. Maar dat is wat hier in Lucas 21 niet aan de orde. Niettemin komen de beide lezingen weer bij elkaar. En ik neem aan dat ik u gezegd heb hoe dat ongeveer gegaan is. De Heer heeft in het algemeen elke avond met zijn discipelen gesproken op de Olijfberg, waar zij overnachten blijkbaar, of op zijn minst waar hij overnachtte, heeft hij met hen gesproken over de toekomst en in het bijzonder over wanneer dat zou zijn en hoe dat zou zijn als daar in Jeruzalem geen steen op steen gelaten zou worden enzovoort. Je kunt dat terugvinden in de inleiding tot deze redenvoering hier, maar ook in Matthäus 24. En het wordt hier samengevat in vers 37 van Lucas 21. Waar staat: desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En al het volk kwam desmorgen vroeg tot hem in de tempel om hem te horen. Ik mogen duidelijk zijn dat dit niet gaat over één dag en één nacht, maar dat dat de gebruikelijke gang van zaken was sinds de zogeheten intocht in Jeruzalem, die hiervoor nou eenmaal besproken is. Dat is al in hoofdstuk 19 uiteraard. Dat wil zeggen in de zogenaamde Lijdensweek. Tot aan de vrijdag, tot aan de donderdag moet ik eigenlijk zeggen. Tot aan de donderdagavond waarin hij met zijn discipelen de paasmaaltijd vierde. Maar dat is vervolgens Lucas 22 waar dat beschreven wordt. En het betekent dat in de dagen die daartussen lagen, vanaf de zondag zal ik dan maar zeggen, tot aan de donderdag was hij dus overdag lerende in de tempel. Dat ligt voor de hand omdat in de tempel nou eenmaal de boeken waren. Dat wil zeggen inclusief de boekrollen bedoel, zakbijbeltjes waren er niet. En hoe heet dat, mobieltjes met daarin. Of e-readers met daarin de Bijbel. Ja, dat was er uiteraard ook niet. Dus hoe kun je de schrift, het geschrevene, demonstreren? Door een boekrol op te vragen in de plaatselijke bibliotheek. En daar was er maar één, dat is die van Jeruzalem in de tempel. Daar was de tempel voor, afgezien van dat het ook fundamenteel natuurlijk zo is, dat de tempel een tempel is omdat daarin het woord Gods werd bewaard. Niet de boeken in het algemeen, hoewel die ook, heel uitdrukkelijk, maar officieel zelfs de 10 geboden. Niet dat die daar nog waren, och, waar kom ik allemaal in terecht, niet dat die er nog waren, want ook dit hebben wij nagevraagd aan Flavius Josephus. Nou, wij vroegen het niet, maar hij schreef het. Hij zei namelijk dat na de ballingschap, dat wil zeggen sinds Nehemia, Ezra, sinds de terugkeer dus uit Babylonische ballingschap, heel de Ark des Verbonds er zelfs niet meer was. Heb u dat? Die was daarvoor reeds verdwenen, te gelden gemaakt, omgesmolten ligt, als ik mij vraag, het meest voor de hand. Vooral het deksel. De goudprijs, dat is altijd nogal wat geweest tot in onze dagen. Dus ja, toe maar. En u weet dat in de geschiedenis nogal wat te doen geweest is. En dat in de loop der geschiedenis hier en daar een koning inderdaad de vijand heeft afgekocht met het goud en het zilver en wat het maar was, allemaal een kostbaarheden uit de tempel. Dat staat er allemaal. En als dat niet gebeurd is, is het ding wel verdwenen bij de laatste verwoesting van Jeruzalem. Waarheen? Dat weten wij niet, dat wordt nergens vermeld. Toen heeft er natuurlijk iemand uitgedacht dat ze hem verstopt hebben ergens. Betrekkelijk recent zijn er ook boeken over geschreven. Van ook mensen die hem teruggevonden zouden hebben. En dan volg je het hele verhaal. En dan eindigt het met het, nee helaas, we konden er niet bij. Maar met een geestesoog in een visioen heeft de man dan toch gezien waar het ding stond. En daar lees je dan het hele boek voor, zeg. Met andere woorden, heeft hem ook niet gevonden. Maar het boek is goed verkocht geworden. Dus toch maar weer. En misschien ging het daar wel om, weet ik veel. Maar en verder, we hebben het wel eens gehad in het verleden over, heeft er nog niemand ergens een model van de tabernakel? En dan blijkt bijna iedereen, ik niet, maar bijna iedereen blijkt zo'n ding te hebben. Van heel klein tot heel groot. Of van karton in elkaar gelijmd. Of weet ik veel. Ja, iedereen schijnt zo'n ding te hebben. Als je interesse hebt, heb ik trouwens nog, weet ik nog, modellen van de, niet van de tabernakel, maar van de tempel. Groot, grote dingen van een paar meter groot en breed. Ik kijk even naar bed van de tempel. Echt wel. Als je daar belang bij hebt, dan wil ik dat blijven doen. Twee stuks, twee verschillende. Ik heb ze gezien, maar moet ik er in vrede staan? Mee. Maar goed. En ik weet nu nog steeds niet waar het ding gebleven is. De tabernakel van Schouten van het Bijbels Museum. Maar ik heb ook geen moeite meer gedaan. Want ja, er zijn er zoveel in omloop, heb ik begrepen. Dus als je er één kunnen laten zien in Addis Abeba of waar het maar was in Ethiopië, dan zeg ik ja, dat zal wel, ja. Ik ken trouwens ook verhalen dat de oude Kelten ze mee naar de Ark des Verbonds meenamen. En dan hebben we, ja, in naar Europa. En dan heb je ook nog de verhalen dat ook Jeremia de Ark des Verbonds bij zich had toen hij in Ierland terechtkwam enzovoorts. Dan heb je er nou al 3 en die vertel ik zomaar even voor de vuist weg. 4 heb ik er nou al gehad trouwens. Maar goed, weten we veel. Maar in Jeruzalem was hij dan niet. Maar het gaat er maar om dat hij zich realiseert dat de oorsprong van de tabernakel, of oorsprong van de tempel is dit tabernakel. En de tabernakel werd gebouwd om huisvesting te geven aan het woord van God. Uitgebeeld, want het is allemaal symboliek. Uitgebeeld in de letterlijk uitgebeeld in beeldhouwwerk uit in de twee stenen tafelen die dan bewaard zouden worden in een kist, zei de Heer tot Mozes. Want anders wordt het maar geweld aangedaan en breekt het weer enzovoorts. Dus moest in een kist en dan de kist overtrokken met goud en al dat soort dingen meer. En dat is een tempel. Daar wordt huisvesting, die schijnt huisvesting te geven aan God. Een God, de goden, ook buiten de Bijbel is dat zo. Maar God manifesteert zich, God neemt alleen gestalte aan in het woord. En dus het woord woonde in de tabernakel en in de tempel. En ook dit is symboliek, als u het mij vraagt, maar dit is voor mijn rekening dan. Ik vind het ook typologisch volkomen correct dat na de Babylonische ballingschap er inderdaad geen Ark des Verbonds meer was in de tempel. Want, ik maak me weer geen vrienden, maar binnen het Jodendom is toch geen plaats voor het woord van God. Daar denken zij anders over, dat weet ik wel. Maar laat ik dan zo zeggen dat ik er anders over denk. Binnen het Jodendom is geen plaats voor het woord. De Heer zei het. Die zegt, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om je aan de wet des Heeren niet toe te houden. Je zet je eigen woord in de plaats van het woord van God. Dat is wat gebeurd is. En op geraffineerde wijze. Of dat de opzet ervan geweest is, nou, dat zei ik dan weer niet. Maar ik zei wel dat het zo gebeurd is en dat dat de status quo is zoals we die tot vandaag kennen. Mensen hebben moeite genoeg om de Joden te confronteren met de Bijbel in hun eigen taal. En dat bedoel ik nou even niet Hebreeuws, want het is hun eigen taal helemaal niet. Hè. Dat was het misschien ooit vroeger. Hoewel zelfs dat omstreden is. Maar toen maar. En dan als dan ook nog het Nieuwe Testament moet verstrekt worden aan de Joden, dan worden ze helemaal vijandig. Dat mag namelijk niet. Dat is een officieel verboden. Dat is onderdeel van een religie. Het is dat ze het af en toe niet zo zwaar nemen. En dat ze nogal liberaal geworden zijn. Wij noemden dat vroeger trouwens gewoon vrijzinnig. In het christendom ook, zodat ze wat toleranter geworden zijn. En nou ja, dan doe maar. En daarna denk ik, Bijbelverspreiding onder de Joden is leuk, maar de bedoeling was natuurlijk dat ze het ding zouden lezen. En ik vraag mij in gemoede af hoe dat dan zit. Ik weet nog dat ooit een keer, jaren terug, medegedeeld werd dat de Bijbel het meest gedrukte, het meest verspreide boek was in de wereld. En dat werd gezegd terwijl ik naast Johan Bos stond. En Johan Bos zei, dat betekent dus dat het het minst gelezen boek is in de wereld. Nou ja, dat zo zal het wel zijn. Dus ja, daar is geen plaats. Niet voor de Heer, en wij kennen de Heer als het woord van God, toch? Dat is een cliché, dat weet ik, maar met een redelijke Bijbelse grond. Maar voor hem is geen plaats, zelfs zijn naam is verboden binnen het Jodendom. Heb je die nog? Toen zei men, ja, maar in de tempel, dat schreef trouwens Flavius Josephus, in de tempel is een rots. In plaats van de Ark des Verbonds, een rots. Dan denk je, nou, dat is mooi, want Jehovah is de rots en de Heer is een rots en wat ook wat. Maar ja, je kunt het ook even serieus voor je halen. En dan denk je, een rots? Ja, een kale rots met niks erop. Want de tempel stond natuurlijk toch bovenop de berg, de zogeheten tempelberg. En je kan er nu nog gaan kijken, want op die locatie staat, daar heb ik geen twijfel over, staat de Dome of the Rock. Dat heet de rotskoepel. En ik heb het één keer op kunnen brengen om er naar binnen te gaan. Want je bent er dan, je wil het toch eigenlijk wel zien. En wat zie je daar dan binnen? Gewoon de top van de berg, kale rots. De dorsvloer van Arnon, of van Arauna, zoals u wil. Maar verder is het leeg. Ik kan het wel mooi versieren, maar wat is daar binnen? Niks. Heb u dan? Nou ja, dat is de situatie. En daarom heeft het ook geen recht van bestaan. En wat Jeruzalem betreft, het zal dus alsnog verwoest worden. En naar de ark des Heren zal men niet meer vragen. Ik weet niet meer waar het staat. Het is linksbovenaan een bladzijde. Maar ik weet echt niet meer, zelfs niet meer in welk Bijbelboek het staat. Maar er staat er, ze zullen er niet meer naar vragen. In de toekomst, vanuit het Oude Testament. Heb u dat nog? Er is ook een goede reden voor. Die reden kun je ontlenen aan de Hebreeënbrief. Waar staat dat al deze dingen van de oud-testamentische inzetting en bijzonder die van de tabernakel slechts beelden waren van de situatie zoals die inmiddels sinds de opstanding van Christus was ontstaan. Waarna de bekende vraag komt, wat moeten wij daarmee, wat kunnen wij daarmee? Dat betekent dus dat we niet onder die oude inzettingen leven, maar dat wij leven onder de vervulling daarvan. En dat we niet zouden ingaan in het heilige der heiligen, in de tabernakel of in de tempel, maar in het nieuwe verbond en daarmee in de hemel zelf. Hebben jullie dat nog? Tot de troon der genade, niet de ark des verbonds. Maar dat waar hij een uitbeelding van was. Van Christus namelijk, die het woord bewaard heeft in zichzelf, die gestalte gegeven heeft aan het woord en die de drager is van het eerst geboorterecht, hetgeen uitgebeeld wordt in die vier cherubim. Want bij mijn weten waren het de vier cherubim op de ark des verbonds, zoals ook uitgedrukt door de vier evangelisten, enzovoorts. Dat plaatje is het. En naar de ark des verbonds vragen wij niet. En voor zover ik er toch naar vraag en nieuwsgierig naar ben, wil ik toch wel weten of het echt vier zijn. Op de ark des verbonds en in het museum wil ik er wel een keer omheen lopen. Dat dan wel. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar misschien kunnen we in de toekomst terugkijken in de tijd en krijgen we ons nog te zien. Dat is het dan. Maar verder hebben we er niks aan. Heeft de oude verbond, zegt dezelfde brief, heeft geen ding volmaakt in zichzelf. Maar wij hebben deel aan de volmaakte dingen. Begrijp je wel? Nou ja. Hoe het ook zij, Matthäus 24, Lucas 21, wat betreft Matthäus 24 en 25 bedoel ik, en Lucas 21, wat betreft de reden over de laatste dingen, komen op hetzelfde punt uit. Dat is hier in Lucas 21 bij vers 32. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht geenszins voorbij zal gaan totdat alles zal geschied zijn. Want als deze dingen geschieden, zoals ze hier beschreven staan, dan ben je al voorbij de 70ste week van Daniël. Dan ben je namelijk bij dat men de zoon des mensen zal zien komen in één wolk, met grote kracht en heerlijkheid enzovoorts. En als deze dingen, vers 28, beginnen te geschieden, dan ben je dus al voorbij de 70ste week van Daniël. Dat is dan toch ook meer dan 7 jaar na de opname van de gemeente. Ja. Dan geldt wat hier staat. Uw verlossing is nabij in de zin van dat koninkrijk op aarde gestalte zou krijgen. En toen zei hij, een gelijkenis staat er, zie de vijgenboom en al de bomen, wanneer zij nu uitspruiten, u weet nu, ik zeg altijd dat het betekent inmiddels, in de Statenvertaling, het betekent inmiddels, na wat vooraf ging, inmiddels zullen ze dan uitspruiten, dat gij, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf dat de zomer nu nabij is. Het is beeldspraak, maar als de bomen weer bladeren krijgen, dan zijn we onderweg naar de zomer. En daarmee naar de dagen waarin ook vrucht gedragen wordt, uiteraard. En daar gaat het om, hè. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het koninkrijk Gods, staat er dus gewoon bij, nabij is. En dan, ik zeg u dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan totdat alles zal geschied zijn. Ik weet dat er verschillend geredeneerd wordt over het begrip geslacht. Maar omdat het nogal wat verschillende betekenissen, althans toepassingen, kan hebben. Maar de enige zinnige lijkt mij te zijn die van deze generatie. Dat wil zeggen, de mensen die dit zien gebeuren, lees de context, de mensen die dit zien gebeuren, zullen ook de komst van het koninkrijk zien gebeuren. Niet allemaal misschien, maar wel zijn, laat ik het dan zo zeggen, als dan dat koninkrijk eenmaal compleet gevestigd zal zijn, zullen er nog mensen leven die ook deze dingen hebben meegemaakt, namelijk de grote verdrukking en in ieder geval het einde daarvan en de komst van de Heer op de Olijfberg enzovoort. Gebeurt binnen één generatie. De andere opvatting is dat het Joodse volk niet voorbij zal gaan voordat al deze dingen zullen geschied zijn. Maar ja, dat is een open deur intrappen. Omdat van Israël, ik maak even de sprong naar Israël, dat van Israël staat dat het altijd tot in eeuwigheid Gods volk zou zijn. En dat Juda altijd het koningschap zou hebben. Dus dat gaat sowieso niet voorbij. Dat wil zeggen, als het daarop zou slaan, betekent het vers dus ineens niks meer. Wat gaat er nou juist om de vraag? Wanneer zal dat zijn? Nou, het punt is, er zullen heel wat generaties voorbij gaan voordat dit gebeuren zal en voltooid zal zijn. Maar als je een keer deze dingen ziet die hier genoemd worden, als je eenmaal ziet de zoon des mensen komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid enzovoort, dan weet je, die generatie gaat niet voorbij zonder voordat het hele koninkrijk openbaar zal zijn. Ik vind het nou niet de plek om dat uitgebreid toe te lichten, maar ik heb voor mij wel eens gehoord dat zover ik weet dat een periode is van 33 jaar. Hebben jullie dat nog? Vanaf het einde van de 70e week van Daniël tot aan de val van Babel. En daarmee de definitieve redding van een hersteld, een herbouwd Jeruzalem. En daarmee het Messiaanse Rijk. Dat is dus in verband met, dat heet de slag bij Armageddon. Dat begrip heeft men ook opgeblazen in de traditie, ja, niet alleen in Hollywood, maar Ja, Armageddon, ze maken er wat van. En van apocalypse en alles, maar moet je allemaal weer terugbrengen naar wat het echt is. Armageddon is het optrekken van de legers van het rijk van Babel, om zo te zeggen, het antichristelijke rijk, met Babel als hoofdstad. En die legers trekken op naar Jeruzalem en die komen niet verder dan Megiddo, dan wel de vlakte van Israël, het dal bij Armageddon, Megiddo, die vlakte daar. En daar worden ze gedood. Eigenlijk staat dat ook in Joël 2. Maar ik ga het nou verder niet toelichten. Maar dat is 33 jaar nadat Jeruzalem wel degelijk verwoest is geworden. Maar niet door de legers van Babel en niet door de antichrist, maar door de Heer zelf. Die alle heidenen te strijden verzameld had tegen Jeruzalem. Met als gevolg dat de stad werd ingenomen en verwoest enzovoort. Dat was aan het eind van de 70e week van Daniël. Daarna wordt Jeruzalem herbouwd door het gelovig overblijfsel van Israël. En dat wordt dan bedreigd uiteindelijk door de legers van Babel, van het antichristelijke rijk. En dan ben je 33 jaar verder enzovoorts. Zie? Kortom, deze dingen die vinden inderdaad binnen één generatie plaats. Vraag was ook altijd in dit verband, hoe lang duurt een generatie? Dit is, hoe reken je dat uit? Wat is je norm? Iemand heeft bedacht 40, want 40 is een leuk getal natuurlijk. Hè? 40 tot aan de, nou ja. Bij 40 komt de volgende generatie. Ik moet u zeggen, ik heb tamelijk lange lijsten van stamreeksen, van genealogische tabellen enzovoort. En ik heb het wel eens nagekeken, maar ik kom precies uit, echt precies uit op gemiddeld 3 generaties in een eeuw. Dus dat is inderdaad 33 jaar. Ja, vreemd genoeg. Dat zegt niks. Maar ik bedoel, als u een historisch bewijs wil hebben, hoe lang is een generatie? Hoeveel generaties komen er voorbij? In weet ik hoeveel tijd, maar nou, 300 jaar. Ach, in de ene familie zijn het er wat minder, in de andere familie zijn het er wat meer. In sommige kringen leeft men langer en andere kringen leeft men korter. Maar zoals ze bij elkaar kom je er echt redelijk goed mee uit, hoor. Maar u zit het na te rekenen in uw eigen familie? Nou ja, doe maar. Bewijst niks, dus je mag het wat mij betreft ook vergeten. Maar het is binnen een generatie. 40 jaar vind ik ook leuk trouwens. Want dat is de totale periode. Hè, vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Misschien vanaf de opname van de gemeente. Maar ik zeg liever zo bijbels mogelijk. Vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Tot aan de definitieve ondergang van het antichristelijke rijk. En dus de definitieve openbaring van het koninkrijk van Christus. En daarmee het begin van de 1000 jaren is 40 jaar. Ook aangeduid als de huishouding, de bedeling van de volheid der tijden. In Efeze 1 is dat. Laten we maar. En terug naar dit schriftgedeelte dan. Daar staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat alles zal geschied zijn. In Matthäus leest het dan verder met, doch van die dag en die uren weet niemand. Of zoiets. En dan volgt ook in Matthäus dit vers. Wat nu hier ook volgt. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch, en dan staat er in Matthäus, doch van die dag en die uren weet niemand. Dit is de volgorde, ik zei het de volgorde verkeerd. Er staat eerst dit vers en dan in Matthäus staat erachter, doch van die dag en die uren weet niemand. En de aardigheid is dat de uitdrukking, die dag en die uren weet niemand, althans die uit Matthäus, niet eens gaat over de wederkomst van Christus, maar die gaat over de jongste dag. En weet je wat daar nou weer zo aardig aan is? Dat een grote hoeveelheid christenen het verschil niet eens kent. Die weten niet wat ik nu zeg. Want die denken dat de wederkomst van Christus en de jongste dag volstrekt hetzelfde is. En dat is de gangbare opvatting, hoor. In zowel Calvinistische kringen als de Roomse. Men weet niet anders. De wederkomst van Christus is de jongste dag. Dat is wat men nog kent voor de toekomst. Al het andere heeft men inmiddels al weggeredeneerd in de loop der tijd. En vandaar dat je die vreemde discussies altijd krijgt over dat je iets niet weten kunt of niet weten mag enzovoorts. Zelfs dat je de Bijbel niet mag bestuderen op bepaalde punten, omdat de Bijbel het zelf zou verbieden of iets dergelijks. Nou ja. Ik kan het niet helpen, maar ik wijs er maar op. Er wordt hier dus meteen een sprong gemaakt vanaf vers 32 naar ineens de jongste dag. Dan ben je toch meer dan 1000 jaar verder. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar ja, vers 33 is natuurlijk sowieso een algemene uitspraak over hoe dan ook. Dit is geprofiteerd. Dit zijn mijn woorden en die blijven. En wat er ook gebeurt, alles in de wereld, niet alleen hemel en aarde, maar alles wat in die wereld is, gaat voorbij. Dat is kenmerkend voor deze wereld, de oude schepping al zodanig. De dingen komen en de dingen gaan. Nou ja, het ene geslacht komt en het andere gaat enzovoorts. Of het ene gaat en het andere komt, wat je maar hebben wil. Maar zo ongeveer staat het in de Prediker. En dat gaat zomaar door. En de zon komt op en gaat weer onder. En het water vloeit naar de zee. En de zee raakt niet vol. En dan blijft maar door. Want het komt weer terug als het ware. En we hebben school geleerd. Dan verdampt het, schijnt het. En dan gaat het op geheimzinnige wijze weer terug naar waar het vandaan kwam. En dan begint het overnieuw. Enzovoort. En l'histoire se répète. Daar zorgen de Fransen voor, heeft men mij verzekerd. Enzovoorts. Dat gaat voorbij, maar het woord van God niet.
We zaten dus zeg maar, dat alles is, al zeg maar, inclusief de hele oude schepping.
Ja, natuurlijk. Ja, maar het woord van God, dat blijft. Er zijn meerdere schriftplaatsen die hetzelfde verband leggen. Hè. Het is ook het woord. Dan moet ik het weer zoveel toelichten. Maar uitspraken als over het gras. U weet wel, alle gras, alle vlees is als gras en gaat voorbij. Maar dat vlees is wel degelijk woord. Of het een woordspeling is ook nog, dat weet ik niet. Maar vlees is bazar. Bazar. En tegelijkertijd is dat dus boodschap. Wat een mens te bedden te brengen heeft, bezer, boodschap. Maar het gaat voorbij, maar het woord van God blijft in de eeuwigheid, staat er dan. En dat is precies dezelfde gedachte die Petrus dan in 1 Petrus 1 ontleent aan het Oude Testament in het algemeen en bijzonder aan de psalmen. Alles in deze wereld gaat voorbij. Maar het woord van God houdt stand. En in dit verband is dat een belangrijke uitspraak, zoals we die ook toegelicht vinden in 2 Petrus, met name 2 Petrus 3. In de laatste dagen zouden er spotters zijn die zeggen, nou, wat komt er nou terecht van zijn belofte van over zijn toekomst en wat het maar was. En dan zegt Petrus, ja, de mensen zijn dom, ze willen bepaalde dingen niet weten, maar het gaat wel gebeuren. En hen ontgaat dat de Heer langmoedig is over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat alle tot kennis de zaligheid komen enzovoorts. En achter langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijk ook Paulus u geleerd heeft. En dat soort uitspraken meer. Maar dat oordeel komt en de Heer zal komen en zal een oordeel brengen. Over de volkeren eerst en daarna wel degelijk over heel de schepping. Want wij verwachten, zegt ook hij daar in 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hebben we dat nog? Nou, wat er ook gebeurt en hoe lang het ook duurt, wat hier staat gaat wel gebeuren. Zie? En daarom, misschien heb ik het eerder gezegd, want dan zeg ik het nu nog een keer. Men is geneigd om dingen die in die redenvoering aangekondigd worden, om die te zien als de tekenen van een spoedige wederkomst van Christus. Maar als ik hem lees, maar ik lees hem natuurlijk ook niet voor het eerst, maar als ik hem lees, lees ik precies het tegenovergestelde. Lees ik, maar al deze dingen zijn maar een begin der smarten, want nog is het einde niet. Enzovoort. En dan gaat het weer verder met, maar dan gebeurt nog dit en dat. Nog is het einde niet. Zo van, het duurt echt wel lang. Vandaar dat ik ook geneigd ben heftig te protesteren. Als men zegt, ja, maar de discipelen dachten echt dat in hun dagen dat koninkrijk openbaar zou worden. Misschien hebben ze dat ooit gedacht. Maar tegen dat je in Lucas 21 bent, toch heus niet meer, hoor. Ze wilden wel weten hoe dan wel en wat dan de omstandigheden waren. En daar vragen ze dan ook naar. Maar dat er generaties, vele generaties overheen zouden gaan, ja, dat lijkt me duidelijk, dat werd ze hun ook wel duidelijk. En als Petrus zegt, en u komt de belofte toe, Handelingen 2, en uw kinderen, dan heeft hij toch ook over volgende generaties, dat is toch de normale betekenis. Tenzij je dat je teksten nodig hebt om de kinderdoop een Bijbelse ondergrond te geven. Dan gebruik je het vers daarvoor. U komt de belofte toe en uw kinderen. Maar de normale betekenis is toch heus dat het van generatie op generatie van toepassing zou zijn. Nou ja. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. En aangezien ze nog niet vervuld zijn, verwachten wij dat voor de toekomst. Wij verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Christus Jezus. Uit Titus 2, vers 12 of zoiets, vers 13, daar in de buurt. Ja. Nou ja, en dan gaat het verder met een algemene waarschuwing. Vers 34. Wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden. Want ja, in Matthäus 24 gaat het uitgebreider nog verder met de beschrijving van omstandigheden. Hier blijft het kort. Hier staat gewoon, wacht u zelf dat uw harten niet de enige tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens. U weet wel, zorgvuldigheden deze levens. Zorgvuldigheden deze eeuw. Dat waren de doornen en distelen uit de gelijkenis van wat het nog was, van de zaaier, hè? Gelijkenis van de zaaier. Zorgvuldigheden deze levens. Het beschrijft de situatie, nou ja, ook van onze dagen. Ik vind dat heel herkenbaar, hè? Ik weet niet goed hoe ik dat nou precies onder woorden moet brengen. Maar of ik nou mijn krant lees of de televisie aanzet, dan heb ik het nog niet eens over die ellendige reclame die er altijd tussendoor komt. Heb je dat nou ook? En dan komt dus, heb je de reclame van de overheid, van de, geloof ik, van de overheid. En dan komt er zo meisje, zo'n ach pap, als het over het klimaat gaat, weet u wel. Ach pap, en dan gaat een meisje ons uitleggen en haar vader uitleggen hoe dat zit met de wereld en dat die aan het vergaan is en dat we er wat aan mogen doen. Snotneus. Ja. Waarschijnlijk heet ze Greta, maar dan moet ik nog eens navragen. Maar jongen, wat zorgvuldigheden des levens in deze eeuw. Maar daar had ik het nog niet eens over. Of de reclame valt daar ook onder natuurlijk. Maar dan Nederland 1, 2, 3, 4, RTL, weet ik het. Er zitten die mensen de hele avond te praten. Waarover? Over muggen die ze tot olifanten maken. En daarna denk ik aan de woorden van Annie M. G. Schmidt. Ja. Annie M. G. Schmidt en hoe was het? Ze dronken een glas en ze deden een plas of andersom, maar ik geloof dat dit de logische volgorde is. En alles bleef zoals het was. En als je de beschouwingen in de Tweede Kamer gezien hebt afgelopen week, wanneer het maar was, ik heb er stukjes van gezien, dan denk ik, zorgvuldigheden des levens. Waar hebben die mensen het over? Dat maakt toch allemaal niks uit. Ze zijn er druk mee bezig. Ze verdienen ook de kost mee. Moet ik dan ook nog toegeven. Nou, dat schijnt. Die kost betalen wij dan natuurlijk. Want het gebeurt van onze belastingcenten. Maar waar die mensen zich mee bezighouden. Met de actualiteit opblazen tot geweldige proporties. En daarna blijkt het allemaal flauwekul te zijn. Hadden we het al over Timmermans? Houd toch op, zeg. Wel een flauwekul allemaal. En daar vult hij zijn leven mee. Ik heb gewoon meeleen met die mensen. Als die nog eens op je sterfbed liggen en achterom kijken, wat hebben ze dan tot stand gebracht? Bla, 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 bla. Waar ging het over? Nergens over. He? Nou ja, dat zijn de grote dingen. En waarom ik het zo zeg. Nou ja, ik denk dat dat wat is wat de wereld bezighoudt. Maar het neemt niet weg dat wij mensen, wij zelf zijn ook geneigd dat te doen. Hè? Ons druk te maken over de kleine dingen. En ze op te blazen tot grote proporties. Enzovoorts. Maar dat heb ik je ook wel eens verteld hoe dat gaat. Hè? Dan zit er zo'n meneer of een mevrouw, die zit dan in zo'n christelijk programma op de televisie. En die hebben, weet ik wat ze allemaal beleefd hebben. En dan mogen ze eens praten, mogen ze nagaan over hoe ze ermee omgegaan zijn en wat er door hen heen ging enzovoorts. Voor wie is dat belangrijk? Voor wat gaat dat over? Hè? Vraagt u mij er ook niet naar? Ik wil er voor mezelf niet eens over nadenken. Wat ging er door me heen? En hoe ben ik daarmee omgegaan? Hoe keek ik daar tegenaan? Ja, nou, met een bril op. Vanaf mijn 12e jaar. Of zoiets. Maar hoe keek je daar tegenaan? Ja, vanuit een luie stoel. Domme vragen. Daar heb je allemaal niks aan. En toch, je kan er helemaal gek van worden. Je kan er compleet aan onderdoor gaan. Van dit soort dingen. En dat denk ik dan ook van die mensen die in die Tweede Kamer. Denk, hoe lang houden die dat vol? Sommigen zijn dan ineens overspannen of zoiets. Enzovoort. Dan denk ik, ja, dat verbaast mij nou niks. Je bent bezig met dingen die echt nergens over gaan. En die onoplosbaar zijn op deze manier. Dus ja, en als je geen grensoverschrijdend gedrag meer mag vertonen. En iedere keer met de vuist op tafel slaan. En je ambtenaren de wacht mag aanzeggen. Omdat ze dan, dat ze daar emotioneel niet tegen kunnen. Ja, dan is er toch verder niks aan te doen. Het opblazen van muggen tot, hè? Ja. Ja, als ik het netjes opschrijf, dan heb ik een theaterprogramma. Ik weet het, maar dat doe ik dus maar even niet. Bovendien, ook dat is zo goedkoop dan. Om daar de draak mee te steken. Maar wat moet je dan? Dit is hoe het in de wereld gaat. Flauwekul. Toneelspel van mensen. Trump, Zelensky. Weet je veel, hoe heet die met Poetin? Timmerman, nou ja. Zoiets. Het zijn allemaal acteurs. Doen een spelletje. Dank van liegen en bedriegen aan elkaar. Dat kan ook niet anders, dat moet. Dat is beroepsmatig. Dat heet politiek enzovoort. Maar in de hele wereld gebeurt het. Ook in de commerciële wereld enzovoort. Het is overal zo. Nou ja. En het neemt ons mee. Het neemt de mensen op sleeptouw. Het verstikt de dingen waar het werkelijk om gaat. Dat is Matthäus 13 in de gelijkenis van het onkruid. Het verstikt, het zou op moeten komen, het zou recht moeten dragen, maar zover komt het niet. Het blijft hangen in enzovoorts. Dus nog eens wat hard oproepen. Je kent mensen, dat zijn oprechte christenen, oprechte gelovigen. Waar houden zich mee bezig? Met het bestrijden van euthanasie. Het bestrijden van abortus. Het bestrijden van pornografie, geloof ik. Hoe heet die man ook weer? Nee, zeg maar niet hoe die heette. Maar er zijn mensen die daar een beroep van maken. In christelijke stichtingen. Er zijn ook ambies enzovoort. Kun je geld aan geven enzovoort. Nou, en stel dat het nou allemaal werkt. Wordt er dan iemand zalig door? Is dat iets tot eer van God of zo? Ik heb verder geen argumenten over die dingen. Dat heb ik ook, maar dat doet er nou niet toe. Maar stel nou dat die doelstellingen bereikt zouden kunnen worden. Wat heb je dan bereikt? Nou, niks. Vanuit Gods standpunt. Helemaal niks. Die mensen hebben het evangelie nodig. En als ze zich misdragen of niet, als ze geloven in de Heer Jezus, worden ze behouden. Toch? Daar kun je beter dan je tijd aan geven. En dat is de zonde van je energie. Dan word je meegesleept in de losbandigheid. Hoe zeg je zoiets? De wetteloosheid van de wereld als zodanig. Dat zal dan wel zo wezen dat het wetteloos is enzovoorts. Ja, dat goed en wel. Maar je wordt erin meegezogen omdat je daarmee bezig gaat. Wij leerden op onze kinderkampen, misschien was het jeugdkampen, maar leerden we al wat moet je doen met de oude mens voor dood houden. Moet je hem bestrijden? Nee, dat doe je niet. Je vecht niet tegen doden. Die leg je af en de staten leg dan af aangaande de vorige wandeling, de oude mens enzovoorts. Het heeft namelijk geen zin om daar iets aan te doen. Bovendien, in de gelijkenis van het onkruid, dus de volgende gelijkenis van Matthäus 13, daar wordt ook gezegd, wat de vraag is, dan moeten we dan niet het onkruid uitrukken? En toen zei de Heer, nee, dat moet niet. En bovendien, je loopt het risico dat je dan ook de goede tarwe mee uitrukt. Laat het maar staan. weten wij veel wat er dan bestreden zou moeten worden. Dus je moet er helemaal niet aan beginnen, aan die dingen. Wat een zondaar nodig heeft, is niet een goede ethiek of een wet die hem dwangmatig wordt opgelegd. Wat een zondaar nodig heeft, is het evangelie. En als er daarna nog wat nodig is, moet het bewerkstelligd worden door de kracht van Gods genade. Oké, de kracht van Gods geest. Door Christus in u. Of hoe het maar genoemd mag worden. En als het dat niet is, heeft het voor God toch geen betekenis. Zie? En dat is een ernstig woord, dat weet ik. Maar oh jongens, wat is dit bevrijdend. Wij hoeven ook niet. Wij hoeven er niks aan te doen. Dat heeft geen zin. Het is onze wereld niet. Wij worden daar uitgehaald. Wij worden daarnaast gezet. Buiten de legerplaats in de toekomende eeuw. Verlost uit de tegenwoordige boze eeuw. Of hoe dat maar staat in de Bijbel enzovoorts. En ik vertel het uit de losse pols. Omdat ja, moet je in gedachten hoor ik dan weer die broeder zeggen. Heb je daar één tekst voor? Ja, die nieuwtestamentische brieven gaan nergens anders over. Over dit namelijk. Wij zijn getrokken, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. Laat toch de doden hun doden begraven. Of dat erg is, ja dat is erg, maar de bedoeling is niet dat daar wat aan verandert. Zolang wij hier zijn. En als er al wat aan veranderd moet worden, dan is het pas in, of zo je wilt na, maar eigenlijk moet je dan zeggen in de wederkomst van Christus. En ja, dan zullen wij daar ook in betrokken zijn. Maar in onze dagen niet, echt niet. En dus wacht u zelf, dat uw harten, uw inwendige mens, uw gemoed, onze broeder sprak daarover, in inleidende woorden dus straks uit Romeinen 12. Verandering van uw gemoed, verandering van uw denken. Dat gij niet bezwaard wordt, belast wordt dus, met brasserijen en dronkenschap en zorgvuldigheden deze levens. En dat u die dag niet onvoorziens komen. Wij verwachten namelijk de wederkomst van Christus. Met alle aspecten daarvan. Enerzijds natuurlijk met betrekking tot onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hoewel dat hier niet primair aan de orde is natuurlijk. Het gaat hier over de komst van het koninkrijk op aarde in de toekomst. Maar die brengt met zich mee een oordeel over de volkeren. Maar voordat dat gebeurt is er een oordeel geweest over ons. Dat wil zeggen over onze werken en dat heet dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat gaat wel allemaal gebeuren in de toekomst. En wat de wereld betreft, wat hier op aarde betreft, gelijk een strik zal hij komen over al degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Dat is een van de, ja, misschien dat ik het nou verkeerd, maar ik zal mijn zin afmaken. Ik wou gaan zeggen, dat is een van de weinige teksten waarin sprake is van dat de grote verdrukking, de dag der wraak, komt over de hele wereld. Dat kan ik eigenlijk zo niet zeggen. Ik zal het dus nuanceren. Maar als in met name in Daniël gesproken wordt over die verdrukking en over de 70ste week van Daniël en over een haastig verderf en hoe dat allemaal heet mag, dan gaat dat exclusief over het Joodse volk. Niet eens Israël, het Joodse volk. Heb u dat? En zelfs de uitdrukking verdrukking, benauwdheid, hoedanig en niet is geweest van begin de wereld dat ook niet meer zijn zal. Dat kan je als een bijvoeglijke bepaling zien. Zo van, zoiets is nog nooit eerder vertoond. Je kunt erin willen lezen dat die verdrukking, die benauwdheid dus inderdaad over alle volkeren zal komen, over de hele mensheid. Maar dan moet ik u zeggen, expliciet staat dat er niet. De staat is in benauwdheid. Te die dagen zal die volk verlost worden. Uw volk, het Joodse volk, verlost worden. Te die dagen zal die volk verlost worden. Als het een tijd van benauwdheid is geweest. Hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En elders wordt het aangehaald. Hoedanig er niet is geweest sinds er een volk geweest is op aarde. Want sinds het begin der wereld is kennelijk de mensenwereld. Enzovoorts. Maar ook als het alleen maar over het Joodse volk zou gaan, is dat vers daar niet in strijd mee. Niettemin leren wij wel degelijk over een verdrukking. Dat wil zeggen, dag der wraken over de volkeren der aarde. Maar eigenlijk vind je dat pas toegelicht beschreven in het boek Openbaring. En vanuit die achtergrond zeg ik dan, nou, dit is een van de weinige teksten waarin dan staat dat het toch over heel de wereld gaat. En dat is hier het geval dan, hè. Dus ik wijs er maar op dat ook als je in het Oude Testament leest over de aarde, dat dat gewoonlijk is erets. Je ruikt dat het woord aarde is, erets. Gewoon dezelfde letters zijn dat. Erets, maar dat vertaal je niet maar met aarde, dat vertaal je met land. En dus zijn uitspraken over het land, en dat is het land van Israël, of het land van de Joden, dan is het Judea. En of het gaat werkelijk over de gehele aarde, in de zin van alle droge land ter wereld, dat zal dan uit de context moeten blijken. En gewoonlijk blijkt het niet uit de context. Gewoonlijk wordt het beperkt tot het land. Heb je dat? Dan zullen alle geslachten der aarde rouw bedrijven als over een eerstgeborene uit Zacharia 12 is het geloof ik, 10. 12? Vers 10. Zacharia 12, vers 10. Ja, oké. Zacharia 12, of vers 11 of 12. Maar Zacharia 12. Dan zullen alle geslachten der aarde rouw bedrijven. Maar die geslachten zijn echt geslachten van Israël, lees het maar na. En dus worden toch alle geslachten van het land. Welk vers was het? Ja, ja. Een stukje vanaf vers 10 over ik zal de geest der genade uitstorten over Jeruzalem. Over de inwoners van Jeruzalem. En wat er verder volgt. Juist, precies. Maar er staat dus aarde, maar dat is niet de planeet die aarde heet. Want die bestaat sowieso niet. En nee, het is dus gewoon aarde zoals je de hele middag met een trackline of heet zo'n ding, grondverzetmachine, de aarde kunt omwoelen in je voortuin. Hè? Met dank aan Wigert Hoekert, maar vooruit maar weer. Die aarde, die schep je daar dan uit, zal ik maar zeggen. Of die hark je aan, of wat het maar is. Dat is niet de planeet. Dat is gewoon een stukje grond. Nou ja, waarop misschien je wieg ooit stond of zo. Maar toe maar. Maar ik hoop dat de gedachte tot u doordringt. Maar hier staat het wel. Hier staat wel die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Zitten ze dan op de grond? Dan moet ik u zeggen. Nee, maar het woord zitten heeft de betekenis van een positie innemen. Iets plechtigs. Een plaats hebben en vasthouden. Dat is, wij kennen dat als zit aan mijn rechterhand. Wij kennen trouwens in, overigens wat betrekkelijk slordig Nederlands, ook van dat iemand zit op school of hij zit op zijn telefoon. Wat je beter niet kunt doen. Maar, nou ja, enzovoort. Maar ik stoor me dus soms wel aan dat soort taalgebruik, want je zit niet op school. Nou, maar goed. Maar toch is het goed. Is het eigenlijk goed Nederlands, al is het eigenlijk al lang in onbruik geraakt, maar leeft het weer op. Maar zitten, ergens op zitten, heeft ook de betekenis van het is van mij en ik doe het niet weg, ik hou het. In het Engels zeg je dan, I'll sit on it. Als ik het niet kan verkopen, dan blijf ik erop zitten. Of ze hebben het over een oude auto die 30 jaar in een boerengarage onder de hooiberg gestaan heeft. Weet ik veel wat. Die wordt dan gevonden. En het ding was sitting 30 years in de haystack of zo. Dat heet sitting. Zat dat ding daar. Ja, maar dat betekent gewoon rusten. En vaste plek hebben. Heb je dat nog? Dat is het. Nou ja. En dus zit aan mijn rechterhand. Dat is plechtig een positie innemen. En ook blijvend trouwens. Zie. En dat is hier ook zo. Degene die ganse aardbodem gezeten zijn. Ze hebben een plaats op aarde. Maar de ellende is dat er een ellende zal komen over de aarde. Je kunt wel hechten aan die aarde, maar het probleem wordt toch dat die zich bevindt onder de toorn, onder de wraak, onder de vloek van God. En vandaar de woordkeus. En bovendien, het staat heel mooi tegenover. Wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet. Dat is Efeze 2. Gezet in de hemel. Nadat eerst aan het eind van Efeze 1 gezegd is dat Christus zelf gezeten is aan de rechterhand Gods als gevolg van Psalm 110, vers 1. En u, of ons, heeft in mede opgewekt en mede gezet, een positie gegeven, blijvend, in de hemel. Maar hier heb je die mensen die op aarde gezeten zijn. Zie? En dan zal de Heer dan wel die dag der storms, de dag der wraak komen, of voor het koninkrijk, zal komen over degenen die op de ganse aardbodem gezeten zijn. Dat is dus een oordeel wat over de wereld komt. Daarna moet ik meteen zeggen dat de, naar Bijbelse maatstaven, dat oordeel, die wraak, die toorn, al lang gekomen is. Alleen op een, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus excuus voor een niet-Bijbelse uitdrukking. Maar ik zeg altijd, het is een passieve toorn van God. Dat wil zeggen, God heeft de wereld losgelaten. En verbergt zijn aangezicht. Dat wil zeggen, hij vertoont zich niet. Niet letterlijk, niet overdrachtelijk. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij bekijkt het wel, daar komt onze mooie uitdrukking vandaan. Als iemand het wel bekijkt, betekent dat hij er niks aan doet, niet ingrijpt. Zie? Hij zegt, ik zal zien welke jullie er einde wezen zal. Dat betekent gewoon, ik bekijk wel waar het naartoe gaat dan, waar ze dan terechtkomen, maar ik ga er niks aan doen. Ik zal zien welke jullie er einde wezen zal. Maar dat is de tegenwoordige situatie waarbij de wereld zich bevindt onder de toorn Gods. Maar in de toekomst zal sprake zijn van wat ik dan maar noem de actieve toorn Gods. Waarbij hij bij gelegenheid de gordijnen zal opentrekken. Met dank aan Jesaja. Och dat gij de hemelen scheurdet. Dan scheurt hij het wolkendek. Ik bedoel het nog steeds overdrachtelijk. De wolken waarmee de hemel gesloten is, zal ik maar zeggen. En dan komt hij ook op de wolken des hemels. Dat wil zeggen, dan gaan die wolken open en dan komt hij daaruit. Waarachter hij zich verborgen heeft. En dan, nou ja, en dan brengt hij een actief oordeel over de wereld. Zoals in het verleden beschreven in Genesis 11. Over dat de Heer laconiek zei, kom aan. Die woorden had hij van die Babyloniërs overgenomen. Want die hadden gezegd, kom aan, laat ons tichelen streken. En kom aan, laat ons een toren bouwen. En toen zei de Heer, kom aan, laat ons nederdalen. Je moet er toch bij grenzen als je het leest, of niet? Ja. Kom aan, laat ons nederdalen en hun werken bezien. Dat deed hij dan ook. Die werken bezien. Maar daarna bracht hij er wel degelijk een oordeel over. Hoezo nederdalen? Speelt dat toch geen rol in Genesis 11? Dat staat er wel. En dat is omdat het profetisch is wat in de toekomst zal gebeuren. Als de Heer zal nederdalen uit de hemel, hun werken zal bezien en al dat mensenwerk zal vernietigen. En de waan van de dag is dat men tichelen moet strijken en iets tot stand moet brengen, iets blijvends. Enzovoort. De mensheid moet redden, de wereld moet redden. Weet je veel wat men allemaal moet redden tegenwoordig. Enzovoorts. En de Heer maakt er gewoon een eind aan. Keurt het niet goed. Werken van de mens niet vol bevonden voor God. enzovoort. Dat had hij ook kunnen weten. En vandaar. En dus wordt de mens gewaarschuwd. Zie? Waak dan te aller tijd, biddende dat gij mocht waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen. Zie daar, natuurlijk kun je daar eventueel opname van de gemeente in lezen. Maar als je maar niet denkt dat je het vers kunt gebruiken om een opname van de gemeente als zodanig te bewijzen. Maar het idee is natuurlijk wel dat de mens zou ontvlieden aan de toorn Gods, op wat voor wijze dan ook. En over ons staat dat wij in deze dagen, terwijl we hier op aarde leven, ontkomen aan die toorn Gods. Dat staat al in Johannes 3. Want als je gelooft, word je niet veroordeeld. Ontkom je daaraan. Dan openbaart de Heer zich, dat wil zeggen via zijn woord, opent hij ons de ogen, zodat wij de schriften leren lezen, zien, verstaan, of wat het maar is, enzovoort. En als men niet gelooft, dan staat er maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is Johannes 3, de toelichting op het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Waar vind je dat? En daarna systematisch uiteengezet, natuurlijk in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. Zie? En door het woord worden wij ontrokken aan de wereld, worden we ontrokken aan de leugen waarin de wereld zich bevindt. Dat is misschien niet zo prettige belevenis, want ja, wij worden onthecht als het ware van die wereld waartoe wij van nature behoren, waarin we misschien ook zijn opgegroeid, dat weet ik nooit hoe ver dat is. Maar wij moeten daarvan verlost worden, ons denken moet veranderd worden. En dat proces, ja, dat is een leerproces. En of zoals het in de Bijbel staat, dat is opvoeding, dat is tuchtiging. En dat is geen zaak van vreugde naar het schijnt. Maar het werpt wel van zich een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der eerlijkheid. Heb je die nog? Ik geloof dat het Hebreeën 12 was. Vers 37 en vers 38 beschrijven dus de situatie na de zogeheten eentocht in Jeruzalem. Maar zegt dan meteen dat de Heer niet in Jeruzalem zich vestigde voor die dagen. Maar integendeel dat hij weliswaar overdag leerde in de tempel, waar anders. Maar dat hij overnachtte en zijn domicilie had, dus om zo te zeggen, op de Olijfberg. Dat is dan dus in Betanië. Zo groot is het allemaal niet. Dus je komt vanzelf terecht weer bij Maria en Martha en Lazarus enzovoorts. Zie. En dan verder vooruitlopend op wat later gebeurt. Na de opstanding, om zo te zeggen, krijgen we de zogeheten hemelvaart. Maar daar blijkt dat daar, men lezen Handelingen 1, dat daar ook een gesprek is tussen de Heer en de discipelen, nog steeds over wanneer zal dat dan geschieden en hoe zal het dan verder gaan. En terwijl dat aan de orde is, voer hij ten hemel. En daarna staat erbij, en dit was op de Olijfberg. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, dan gaat het verder, die hele situatie. Ik zeg meestal populair, en daar is het gebleven. Dat wil zeggen, verder dan de Olijfberg kwamen wij niet. Maar dat heb ik al gezegd natuurlijk ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. De tocht, de toer, brak daaraf. En pas in de toekomst zal de Heer daar zijn voeten zetten, definitief. En dat is ook wat op de zogenaamde hemelvaartsdag gemeld wordt. Deze Jezus zal al zo wederkomen, enzovoorts. En dan gaat het pas verder vanuit de Olijfberg. En dan vind je ook bij die gelegenheid de verwoesting van Jeruzalem. Zie? Nou ja. Dan gaat vervolgens de geschiedenis verder met hoofdstuk 22, vers 1... waar staat en het feest der ongehevelde broden, dat is ongezuurd dus. En het woord voor het ongezuurde brood is eigenlijk alleen het woord ongezuurd in het Hebreeuws. Dat zijn de matzes, de ongezuurde broden. Het woord brood zit daar niet in. En dus zou je eigenlijk moeten vertalen het feest der ongezuurden of het feest der ongehevelden. En dan krijg je het verschijnsel dus van het, gesubstantieerd adjectief van het zelfstandig geworden bijvoeglijke naamwoord. Het ongehevelde, het ongezuurde. Ja, brood, wat het maar was. Ongezuurde. De matzes, ontleend dus aan het Hebreeuwse jargon. Dat feest, genaamd Pascha, was nabij. Er staat niet hoe nabij het was, maar het was nabij. Dat weten wij tamelijk zeker. Want ik geloof dat ik u de tijdrekening al eerder heb voorgehouden. Naar aanleiding van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat moet geweest zijn op de eerste dag der week. Op de 10e van de eerste maand. De dag van het in huis nemen van het paaslam. De verjaardag van de doortocht door de Schelfzee. En wat het maar was allemaal. De 10e. En ja, de ongezuurde broden. Het Pascha, of hoe dat maar heten mag, dat is een reeks van gebeurtenissen. Een reeks van dagen eigenlijk. Die officieel beginnen op de 13e van de eerste maand. De intocht was de 10e. Maar begint op de 13e en dat duurt dan tot en met de 21e. Als volgt. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat ik u dat uiteengezet heb. Maar als volgt. Op de avond van de 13e verwijdert men het zuurdesem uit het huis. Want de 14e moet het wegwezen. Dat is in ieder geval de traditie. Maar op de 14e... mag er geen gezuurd brood meer zijn. Dan heb je alleen ongezuurd brood. En op die 14e wordt ook het paaslam dat men sinds de 10e in huis heeft, volgens de voorschriften, wordt geslacht. Dat heet dan tussen twee avonden. Maar als het over tussen gaat, zit je in het Hebreeuws altijd wat te knoeien. Tussen Etam en tussen Estahol. Kan u dat? Er staat twee keer tussen. Tussen dit en tussen dat. Wij zeggen maar één keer tussen. Tussen Ethan en Estahol. Waar Simpson. Geschiedenis van Simpson. Laat maar zitten. In het Hebreeuws zeg je dan twee keer dat woord. Tussen. In het Nederlands niet. En tussen twee avonden is dus gewoon tussen de avond. Dat is de vooravond en de naavond. En als je zegt dat ken het begrip ken ik niet. Dan zeg ik je kent u dan het begrip voormiddag en namiddag. De voormiddag, AM. Ja, de AM. Dat noemen wij de ochtend of de morgen. Maar dat heet ook de voormiddag, want het is voormiddag. Want middag, dat is als de zon op zijn hoogste punt staat van zijn baan. Dat is middag. En voormiddag is dan terwijl de zon nog rijst. En namiddag is daarna. En tussen twee middagen is dus als de zon op zijn hoogste punt staat. En tussen twee avonden, de avond is als de zon ondergaat. En tussen twee avonden is de vooravond en de naavond. Heb u dat? Dus ja, men heeft er van alles van gemaakt tussen die twee avonden. Men heeft er zelfs van gemaakt dat het dus kan vanaf de 13e tot en met de 15e of weet je veel wat. Want men rekt daar met die dagen, want dat heeft men nodig. Want men wil de Heer 3 dagen en 3 nachten in het graf krijgen. Sorry dat het lomp klinkt, maar dat is echt zo. 3 dagen en 3 nachten. En dat gaat niet lukken, omdat iedereen weet dat hij bij zonsondergang of net ervoor begraven werd en dat hij bij zonsopgang of net daarna uit de dood opstond. Dus je kan nooit los van elkaar 3 dagen en 3 nachten tellen. Dat kan niet. Kom je nooit uit. En waardoor je dan rommelen met de feiten. rommelen met de betekenis der woorden, zodat je de ene gelegenheid die betekenis geeft en de andere gelegenheid die betekenis. En dan heb je zogenaamd iets voor elkaar gekregen dat in strijd is dan met minstens 9 andere schriftplaatsen die dan gaande. Maar dan heb je voor je idee 3 dagen en 3 nachten geregeld. Van wie moest dat dan? Nou, alleen volgens een uitspraak uit Matthäus 12... die ontleend is aan het boek Jona, over Jona die 3 dagen en 3 nachten in de vis was. Nou ja, en daarna moet je alsnog leren dat dat Hebreeuws jargon is voor 3 etmalen. En dat je een deel van de etmaal tot een hele etmaal rekent en al dat soort dingen meer. Dat is de inclusieve rekenwijze waar we talloze voorbeelden van hebben in de Bijbel. Maar als je die niet kent en wiskunde gestudeerd hebt, zal ik maar zeggen, dan krijg je een probleem met 3 dagen en 3 nachten. En daarna wordt de taal verkracht om het kloppend te krijgen. Ik heb er geen plechtige woorden voor. Verder. En dat ik er zo denigrerend over doe, is gewoon omdat dat zo'n oude kwestie is die men dag in dag uit, jaar in, jaar uit weer ophaalt. Net als de kwestie van de sterren van Bethlehem. Nou, astronomen laten zich daarop los. Ik heb er nogal een paar in de familie trouwens. Sorry, familieleden. Maar, en dan zeggen ze, ja, maar het was een conjunctie van Jupiter en Saturnus. Of het was een nova, of het was een weet ik veel. Maar je kan het astronomisch niet verklaren. Want als het ding de weg wijst en daarna stilstaat boven het huis, onder staten waar de Heer is, dan kan je dat niet verklaren met een meteoriet of met een meteoor of een nova of een wat het maar is. Dat is geen astronomisch verschijnsel. Maar men kent de betekenis van het woord ster niet. En dat maakt het vervelend dan. Heb je dat nog? Dat probleem kun je zo niet oplossen. Het was echt een ster. Want ons Nederlands woord ster is het Hebreeuwse woord satar. En dat betekent niet ster trouwens. Want dat betekent verborgenheid. Zodat ons Nederlandse woord ster, en het Latijnse dus ook, het beste vertaald wordt met UFO. Unidentified flying object. Ik vind dat geweldig, zulke dingen. Ik zeg het ook met genoegen. Unidentified. Wat het was, ja, de verschijning van een hemels wezen, een engel, die de weg wees. Een hemellichaam. Toch? Een engel. Een ster. Daarna hebben we een reeks van teksten waaruit blijkt dat sterren en engelen met elkaar geïdentificeerd worden. En bovendien het woord hemellichaam gebruiken wij voor sterren of althans lichtgevende dingen aan de hemel. Maar je kunt er toch ook een engel mee aanduiden, een hemelswezen, denk ik. Een hemellichaam. Dus ja, het is allemaal verwarrend. Allemaal. Maar u weet wat er staat in Exodus 12. Ik zal u dat voor de gelegenheid zo aan het eind van de avond dan nog even lezen. Daar staat in vers 3 van Exodus 12 aan de 10e van deze maand. Dat is dan Aviv, later genaamd Nisan via het Aramees. Aan de 10e deze maand nemen in ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis enzovoorts. En gij zult het vers 6 in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. Van de 10e tot de 14e. Maar dat zijn de data van de zogenaamde Lijdensweek. Want de 10e was die eerste dag der week. Dat kan je allemaal narekenen namelijk. Van de zogeheten intocht in Jeruzalem. En tel het maar uit. Aan de 14e dag deze maand zou men het in bewaring hebben. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. In ons jargon tussen de avond. Dus tegen zonsondergang. En ze zullen van het bloed nemen en strijken aan de deurpost. En ze zullen het niet rauw eten, vers 9. En ge zult er ook niet van laten overblijven, vers 10, tot de morgen. En aldus zult gij het eten, klaar om te vertrekken namelijk met de jas aan. De lenden opgeschot, je schoenen aan je voeten, staf in je hand. En gij zult het met haast eten. Want de andere ochtend moesten ze op reis. Nou ja, als de Wiedeweerga vertrekken uit Egypte. Met grote haast. Ik ga me daar nou niet in verdiepen, want ik moet hierbij blijven. Want ik zal in deze nacht door Egypte gaan, allereerst geboren in Egypteland slaan enzovoort. En dan vers 14. En deze dag zal jullie de wezen ter gedachtenis. En dan vers 14, en daarom heb ik het opgezocht. Vers 14 luidt. En gij zult den Heere een feest vieren. Heb je dat? En dat hem, dat hoort er niet tussen. Dat hebben de vertalers gedaan. Daar staat gewoon. En gij zult de Heere een feest vieren. Want na de 14e komt de andere morgen, die al beschreven is trouwens, hiervoor. En dat is de feestdag. Na de 14e komt de feestdag. Let op dat er niet staat, gij zult de paaslam in huis nemen tot aan de 14e en dat is een feest. Het valt in de categorie gezette hoogtijd des Heren. Maar dat is nog niet hetzelfde als een feest. Heb je dat? De 14e was het slachten en eten van het paaslam met ongezuurd brood enzovoorts. Maar het wordt niet als feest beschreven. Het feest is pas de andere dag. Zoals je dat trouwens, maar misschien schiet ik nou wat snel heen en weer, maar dat is omdat ik er niet te lang bij stil wil staan. Zoals het ook beschreven wordt in 1 Korinthe 5. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Zo laat ons dan feest vieren. Nee, ik weet niet welk vers, maar het is 1 Korinthe 5. Ik zeg het toch goed? 1 Korinthe 5. Die volgorde. Het paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid en wat er maar staat allemaal. Dat komt daarna. De 14e is geen feest. Het slachten en eten van het paaslam is niet een feest. Het feest is de andere dag. De 15e. En dat moet je weten, anders krijg je in het Nieuwe Testament problemen met tijdsaanduidingen. En dus vers 14. Gij zult de Heere een feest vieren. En gij zult hem vieren. Daar staat er wel hem. Gij zult dat feest vieren. Onder uw geslachten. Tot een eeuwige inzetting. Dat wil zeggen. Niet noodzakelijk voor altijd. Maar wel voor iedereen. Dat staat er ook onder uw geslachten. Dat geldt voor iedereen. En dan staat er, 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Maar aan de eerste dag zult gij het zuurdeeg wegdoen uit uw huizen. Want wie het gedecemde eet van de eerste dag af tot op de 7e dag, diezelfde ziel zal uitgeroeid worden uit Israël. En op de eerste dag zal er een heilige verzameling zijn. Dat wil zeggen, op de eerste dag van het feest, dat is dus de 15e... En dat duurt dan tot de 21e. En dat heet of het feest van Pascha, waar het paaslam zelf ging eraan vooraf, een dag daarvoor. Of het heet het feest van ongezuurde broden, maar ook op de 14e dag voor het feest at men al ongezuurde broden. En vandaar dat in het Jodendom officieel men het zuurdecem uit het huis verwijdert op de 13e. De avond van de 13e. Dan gaat vader, geloof ik, op. Geloof vader, dat weet ik toch niet. Gewoon de man, hè. Gaat met een kaarsje Of met een zaklamp, of met zijn iPhone, met een met een kaarsje het huis door. En dan komt moeder achteraan en de kindertjes, het hele kerkorgeltje. Komt er achteraan het hele huis door in de Polonaise om te zoeken. Want dat is het idee of er nog zuurdecem in huis is. En wij hebben daar de grote voorjaar schoonmaken aan overgehouden. Serieus. Dat is oud-Joods gebruik. Is daaraan ontleend. Dat doet niemand meer, hè, tegenwoordig. Wel? Grote schoonmaak in het voorjaar. Het hele huis leeg en dan meubels buiten, alles schoonmaken en daarna opnieuw weer naar binnen sjouwen en inrichten. Nee? Oh, in mijn jeugd werd het gedaan, hoor. Echt wel. Nou ja. Maar daar komt het van. Waar het me om gaat, is dus de 14e is geen feest. Elders vind je trouwens opsomming van de feesten in de Bijbel. En dan wordt het Pascha in de zin van het slachten eten van het paaslam niet eens genoemd. En dat komt omdat het niet gerekend wordt tot de feesten. Wel tot, wat heet dan, de hoogtijden des Heren. Maar van belang is, en daarom herhaal ik het elke keer weer opnieuw aan, dat, en dat is nu het vervolg in dit verhaal in Lucas 22, dat als er staat het feest der ongehevelde broden was nabij, dan is dat de algemene aanduiding. Er staat dit hoe nabij, dus het doet er ook verder niet toe. Maar als er in vers 7 staat en de dag der ongehevelde broden kwam op welke het Pascha moest geslacht worden, let erop dat het woord feest er niet staat, hè? In 22 vers 7 van Lucas. En terecht, want het is ook geen feest. Terwijl het in vers 1 wel staat. Maar dat kan, omdat het een algemene uitspraak is. Het feest der ongehevelde broden genaamd Pascha was nabij. Want die hele week van feest heet feest van Pascha of feest van ongezuurde broden. Maar Pascha zelf, inclusief ongezuurde broden, gaat daaraan vooraf en dat is op de 14e. Hebben we die nog? Dat moet je weten, want anders krijg je echt problemen met de datering. En er wordt ontzettend in geknoeid. Zoals ik u zei, onder andere omdat men die drie dagen en drie nachten op een of andere wijze wil implementeren. En waar ik vandaan kom, uit de vergaderingen om zo te zeggen, daar is het heel populair om te zeggen, nee, het was niet op Goede Vrijdag, het was op woensdag. Want er was drie dagen en nachten in het graf. En dan ook nog dat de Heer stierf op het moment dat het paaslam geslacht werd. Dat wil zeggen dat het met elkaar overeenkomt, terwijl in onder de Joden het paaslam geslacht werd, stierf de Heer aan het kruis van Golgotha. Maar dan is de vraag, wat had de Heer dan in de avond daaraan vooraf ging met zijn discipelen? Wat was dat dan? Dat was toch een paasmaaltijd? Het slachten en eten van het paaslam? Toen heeft men uitgevonden dat je dat in Israël op twee avonden kunt doen. De 13e en de 14e, of de 14e en de 15e, ik wil er afwezen. Want ja, die dingen zijn niet meer te volgen. Maar er wordt verschrikkelijk ingeknoeid omdat enzovoorts. En ja, waarom zou de Heer moeten sterven op het moment dat het paaslam geslacht en gegeten wordt? Waarom zou dat moeten? Omdat er een beeld is van het ander. Wat moet je dan met al die andere offers die gebracht werden op de 15e, de 16e, de 17e tot en met de 21e enzovoort. Is dat dan niet een beeld van de Heer Jezus? Hij stierf op de 15e. Heb je gelezen wat ze allemaal op de 15e moesten offeren? Ik bedoel, het is, je verdwaalt volkomen. Je komt volkomen in de knoei. En zelfs degenen die zich hier niet mee bezighouden, die zeggen dan nog, ja, maar Matthäus, Lucas en Johannes, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zijn niet eens over op welke datum de Heer gekruist werd. Want de een zegt dat het was op Pasen en de ander zegt dat het was voor Pasen. Ja. Nee. Het was... De Heer vierde de paasmaaltijd, dat was voor het feest van Pasen. Dat was de 14e. Heb je dat nog? En op het feest van Pascha werd hij gekruist, op de 15e. Dat was het. De dag van de voorbereiding van het Pascha. Want de dag van de voorbereiding is de vrijdag. De dag van de voorbereiding is de dag voor de Sabbat namelijk. En als je in die cyclus zit van 7 of 8 dagen van Pascha of ongezuurde broden, dan werd hij gekruist op de dag der voorbereiding. Dat wil zeggen op de vrijdag, op de 6e dag van de week, heb je dan? Op de vrijdag gedurende de 7 dagen van het feest van Pascha. Echt, het klopt precies. Er is geen enkele tegenstrijdige, maar dit moet je dan eerst goed gelezen hebben. En dus opletten of het woord feest er al of niet staat. En bij gelegenheid wijs ik daar dan dus op, zoals nu ook. Het feest der ongeëvelde broden was nabij. Dat heet Pascha. Al die dagen heette Pascha. Zat eraan te komen, enzovoorts. En in verband daarmee staat er dan, en de overpriesters en schriftgeleerden, als u het mij vraagt, is dat een en hetzelfde. Als ze geen schriftgeleerden waren, zouden ze geen overpriesters geweest kunnen zijn. Want priesters worden geacht de schriften te kennen en te onderwijzen en de schriftgeleerden te zijn. En als ze overpriesters heten, betekent het dat ze zitting hadden in het Sanhedrin. Dat heb je gedacht? Dan waren het de hoogmogende heren der staten. Enzovoort. De leden van het Sanhedrin. Die zochten hoe zij hem ombrengen zouden. Niet die zochten hem om te brengen. Die zochten hoe zij hem ombrengen zouden. Want hoe doe je dat dan? Ja, ik moet ophouden natuurlijk, want het is alweer tijd. Maar u weet nog hoe dat gaat in de politiek. En niet alleen in de politiek, maar ook in het bedrijfsleven en in het verenigingsleven. Men neemt eerst binnenskamers bepaalde beslissingen. En dat wil zeggen, dat is al geregeld. Zo, dat gaan ze doen. En daarna moet besproken worden over hoe ze dat dan gaan uitvoeren. Zodanig dat er niet al te veel ophef komt en niet al te veel tegenstand. Hoe je dat dus aan het publiek gaat verkopen. Vandaar dat we van die publiciteitscampagnes krijgen, ook van de overheid. En dan sturen ze zo'n meisje en die moet ons uitleggen hoe het zit met de wereld en het klimaat enzovoort. Begrijp je wel? Dat is om ons te kneden en te vormen. Op mij heeft het een averechtse uitwerking, heb je begrepen. Maar ik tel toch niet mee, dus fruit. Maar dan moeten we bepalen, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe krijgen we dat geregeld? Heb je dat? Zal ik mijn nek maar weer eens uitsteken? Toen in de tijd Trump president werd van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, had hij natuurlijk een heleboel vijanden. Die zijn toen bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, wij gaan hem ten val brengen, wij gaan hem hieruit krijgen. Hoe gaan we dat doen? En dan weet ik al hoe dat moet. Want dat is altijd regel 1. Dan begin je een lastercampagne. Dat werkt altijd. Het is wel gelogen allemaal. Nou, misschien is het de waarheid, dat maakt niks uit. Maar als het dan, als er niet echt wat tegenin te brengen is, dan verzin je toch wat. Dan lieg je wat bij elkaar enzovoort. En dat heeft altijd zijn uitwerking. Daar wordt iemands reputatie mee ter discussie gesteld. En daar wordt dan over gesproken door 6 zenders elke avond. Op alle netten, zal ik maar zeggen. Over wat er nou weer is enzovoort. En uiteindelijk dan krijg je zo iemand weg. Zo doe je dat. En hoe krijg je een minister weg die met de vuist op tafel slaat? Je beschuldigt hem van grensoverschrijdend gedrag. Dan weet niemand wat het is. Hè? Nee, vroeger waren dat de smokkelaars, weet je wel, uit het lied. Hij was een smokkelaar. Met gebrek aan asem, ja. Met een smokkelaar die diep in de nacht zijn dure smokkelaar de grens overbracht. Dat is grensoverschrijdend gedrag. Maar de beschuldiging daarvan. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan verdwijnt hij. Of je hebt een voorzitter van de Tweede Kamer en die bevalt je niet. En dan beschuldig je die ergens van en dat gaat dan vanzelf. Of, hè, zo werken die dingen. En lastercampagne. En dat gebeurt hier dus ook. Hoe werkt dat? Ja. Je moet iets doen op een of andere manier. En hier hebben ze dan, want de staatsen vreesden het volk. En de bedoeling is dan dat die Judas Iscariot zijn de uitgetal der twaalven. Daar hebben ze contact mee enzovoort. En daar spreken ze mee af dat hij ergens een keer midden in de nacht of wanneer het maar was, hem zou aanwijzen, zodat ze niet overdag in de tempel, terwijl al de publiek erbij is, hem met geweld zou arresteren, maar een beetje onopvallend enzovoort. En dan moeten ze gangen dus gecontroleerd worden en moeten ze weten waar die dan is en wat de gebruikelijke route was onderweg van Jeruzalem naar Bethanië en dan in de hof van Gethsemane. Je weet toch hoe dat daarna gegaan is? Nou ja. Maar dat ze hem zouden doden, dat stond vast. Hoe ze dat daarna gaan uitvoeren, nou ja. De nettere manier die onze overheid toepast, is altijd voorlichting van het volk, reclamecampagnes via de publieke omroep, die dan ook goudgeld krijgt toegeschoven. En je vraagt je af, een miljard hè, per jaar, las ik vandaag. Meer dan een miljard per jaar. Je vraagt je af waarom ze dat in vredesnaam doen. En het antwoord is, nou ja, omdat ze die op publieke omroep nodig hebben om het volk te kneden om zover te krijgen enzovoorts. He? We moeten draagvlak in het volk zien te krijgen via de publiciteit. En als je dan de publieke omroep in je handen hebt doordat je het gewoon gekocht hebt. Wat zei je broeders, de maffiapraktijken? Ja, die doen het ook zo. Maar in de hele wereld gaat dat zo. Dat is het nou juist. Zie? En dat is wat hier uiteraard beschreven wordt. En dat de Judas natuurlijk een beeld is van het Joodse volk. En dat Judas de aanvoerder is van degene die Jezus hebben overgeleverd, zoals het later staat. Ja, dat was het Joodse volk. Precies, daar is hij de uitbeelding van. Dat blijft natuurlijk toch een vorm van symboliek. Ze hadden beter moeten weten, maar ze wilden hem niet. En Judas dus ook. Die had beter kunnen weten, maar zo'n Messias die zo is, hoefde hij niet. Zoals er in onze dagen zoveel zijn die zeggen, ja, als dat de Bijbelse boodschap is, dan hoef ik het niet. Als de consequentie is dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige wereld en buiten de legerplaats geplaatst worden, ja, dat willen wij niet. Wij willen zetels hebben in de kamer. Ik bedoel, in Den Haag dan, die kamer, hè. We willen erkend worden als christelijke partijen. Als handhavers van de Bijbelse normen en waarden. Voor het Nederlandse volk en al dat ze dat willen. Maar om daar te vertellen, wie vertelt het ze? Nee, van de SGP ook en van de CU en wat het maar was allemaal. Wat in de en natuurlijk het CDA, maar die C waren we al lang kwijt, toch? Ja, nou goed. Maar wie vertelde ze dat niet de bedoeling is? Maar de Joden hadden ook zoiets. Die hadden de secte der Herodianen. Langs politieke weg, zal ik maar zeggen, meenden zij dat het woord van God gestalte moest krijgen onder het volk of in de wereld. Maar dat is niet zo. Gods plannen zijn anders. En dat is dus wat je geïllustreerd vindt, specifiek in het Joodse volk. Want die hebben, net als Judas, dat lot deze bediening gekregen. Te illustreren dat religie streeft naar een plaats en macht erkenning in de wereld. Maar dat daar dan geen plaats is voor het werk Gods. En geen plaats is voor de Heer Jezus Christus, voor de Messias, of hoe dat maar genoemd moet worden. Dat is het, dat is de tragiek van alle religie. Daar is geen plaats voor genade. Religie is per definitie wet, regels, waaraan men zich houden zou, op stoïcijnse wijze, met dank aan Handelingen 17. Maar dat werkt niet. En voor God heeft het geen waarde. Deze zegt, kom er maar uit, want al het andere schiet tekort. Daar heb ik niks aan. En daarom plaatst hij ons inderdaad in een andere wereld, buiten de legerplaats, voegt ons toe aan Christus, geeft ons een hemelsburgerschap, omdat daar onze wandel, daar onze schat zou zijn, onze hoop en verwachting, enzovoorts. Zie? Nou ja. Maar als je de Heer verwerpt en zegt, ik kies toch voor de wereld, dan kom je terecht in een wereld die bestaat onder het oordeel, onder de toorn Gods. Sinds die tijd, en dat blijft zo tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Zo. Nou ja. Voor velen is dat geen prettige boodschap. Ik persoonlijk heb het altijd als bevrijdend ervaren. Nee, als je de neiging hebt om in de wereld wat te betekenen, op wat voor wijze dan ook, en het lukt allemaal niet, er komt toch allemaal niks van terecht, je ziet dat het niet werkt, dan is het toch bevrijdend als je te horen krijgt van dat het helemaal niet de bedoeling is. En dat de Heer je daaraan onttrekt en een andere zin geeft aan je bestaan. Nou ja, u mag erover nadenken. Nee, u moet erover nadenken. Dat is... ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons gegeven hebt dit woord, dat inderdaad niet voorbij gaat. En terwijl alles om ons heen van tijdelijke aard is, en geslachten elkaar opvolgen en de geschiedenis zich maar blijft herhalen, hebben wij dat woord dat stand houdt. We danken u daarom dat dit woord van alle tijden onze hoop en verwachting stelt op de toekomst, op uw beloften, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat we onderweg naar die geweldige tijd onszelf mogen overgeven aan u, opdat u uw werk aan ons en meer in bijzonder in ons in de eerste plaats zou doen. Ons zou onderwijzen, ons zou doen toenemen in kennis der waarheid en in geloof. Ons veranderen zou in ons gemoed, in ons denken, zodanig dat we onze hoop niet zouden stellen op de vergankelijkheid van dit aardse leven, maar in tegendeel op de vervulling van uw beloften. En daarom, Vader, wij roemen in uw genade, in het besef dat we daaruit leven, dat die kracht in ons zal volbracht worden op grond van uw beloften. En daarom vragen we u, wees u ons nabij. Niet omdat wij dat bedacht hebben dat dat nodig is, maar omdat we beseffen dat u ons dat beloofd hebt. Dat waar wij ons aan u toevertrouwen, zou u ons niet begeven, niet verlaten, maar inderdaad ons brengen bij de door u bepaalde erfenis. Amen.